Leuk dat je luistert naar mijn podcast van deze week. Een week waarin ik heb geprobeerd om jullie en mezelf ook trouwens van het hands-free bellen af te krijgen. Want wist je dat je helemaal niet zo goed bezig bent eigenlijk als je hands-free belt in de auto? Je hebt dan namelijk 4 keer meer kans op een ongeluk dan mensen die niet bellen in de auto. Blijkt allemaal uit Belgisch onderzoek. En onze Roos Abelman, die doet eigenlijk niet anders dan hands-free bellen. En vroeg zich af hoe dat nou moet. Autorijden zonder telefoon.
Zodra ik bij BNR de garage uitrij, heb ik al het eerste nummer gedraaid. Hands-free, dat wel. En ik dacht altijd dat ik daarmee ontzettend veilig bezig was. Maar niets is minder waar.
Hands-free bellen is heel erg onveilig. Het is net zo veilig als handheld bellen. Er is geen verschil tussen de twee.
Zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland.
Je ziet niet dat het licht van kleur is veranderd, dat het inmiddels op rood staat. Of je ziet niet dat iemand net voor jou gaat invoegen. Je probeert in te halen en je ziet niet dat iemand jou aan het inhalen is op de snelweg. Er zijn zoveel voorbeelden te geven wat je allemaal niet ziet. En de omgeving zie je ook niet. Dat uitzicht vaak in, ben ik hier al? Zo, dat is snel.
Bellen in de auto vertraagt ons vermogen om te reageren op verkeerssituaties.
Wij denken dat de toename van het aantal verkeersdoden in 2015 met 51 ten opzichte van 2014 in grote mate samenhangt met smartphonegebruik. Dat durven wij al te zeggen. En dat moet natuurlijk nog nader onderzocht worden. Smartphonegebruik is echt zo verschrikkelijk toegenomen. Het is zo makkelijk ook.
Bellen is niet het enige probleem. Ook internetten we graag in de auto. We checken onze Facebook en sturen WhatsApp-berichtjes. Er komen wel steeds meer oplossingen voor op de markt. Zo is er de rijveilige app van de ANWB bijvoorbeeld. Die blokkeert alles als je harder dan 50 km per uur rijdt. Je navigatie werkt dan nog wel en je kunt ook nog bellen. Beter is dan nog de Automodus-app. Je verdient dan punten als je het scherm niet aanraakt nadat je de auto hebt gestart. Dan kun je dus ook niet bellen. Veilig Verkeer Nederland vindt deze technische oplossingen niet voldoende.
Laat voor Nederland de telefoons gewoon zodanig worden verkocht dat het alleen maar kan, of dat er een begrenzer op zit als de snelheid boven de 20 of 30 km komt, dat die dan automatisch uitslaat. Dat je gewoon alleen de noodnummers mag, kan je nog opbellen. Navigatie kan je nog zien, maar verder niks.
Het plan ligt al bij de Vaste Kamercommissie. Ook geeft Veilig Verkeer Nederland tips aan werkgevers.
Leg afspraken vast in een convenant. Dat wij vandaag, we gaan terughouden tot met bellen. Nou, hoe doen we dat dan? Ga in je agenda ook de tijd waarin je onderweg bent vermelden. Reserveer 1 uur per dag om te gaan mailen. Je kunt allemaal maatregelen bedenken die ervoor zorgt dat je een iets andere werkwijze gaat toepassen. En niet consequent ieder telefoontje gewoon maar aan gaat nemen tijdens het rijden.
Maar het allerbeste is nog altijd om de telefoon helemaal niet in de buurt te hebben als je rijdt.
Het mooiste is als je hem zelf, als je dat kunt, hè, want we zijn er natuurlijk een beetje aan verslaafd ook, als je hem gewoon in je tas kan doen. Je zet je tas achter in de auto, klep dicht. En je zet bijvoorbeeld deze radiozender BNR Nieuwsradio op.
Wij kunnen geen betere tip bedenken dan deze.
Precies, Roos. Natuurlijk. Maar ik vind het wel echt een goeie. Ik zou alleen die tip gaat voor mij gelden als ik echt van mijn telefoon wil afblijven. In de tas, in de achterbak. Ook wel lekker rustig, toch? Als je aan het rijden bent. Dat je even niet met die mobiel bezig bent. Ik ga je trouwens in deze podcast ook een beetje uittesten. Benieuwd hoe je verslaafd jij bent. Dit is iets waar je misschien minder vrolijk van wordt. De problemen bij de landmacht. Tekort aan voertuigen, wapens, nachtkijkers, ambulances, artsen, verpleegkundigen. Geschut dat niet klaar is voor inzet. Een greep uit wat commandant landstrijdkrachten, luitenant generaal Leo Beulen, in een interview met de Telegraaf opsomde. Ik vroeg aan generaal der mariniers buitendienst en VVD-senator Frank van Kappen of het klopt dat het echt zo erg is gesteld met de landmacht.
Nee, dat is correct. Hij heeft helemaal gelijk. U zei het al, we hadden vroeger een koninklijke landmacht met meer dan 1000 tanks. Maar het is breder dan dat, hoor. Het is niet alleen de landmacht. We hadden vroeger een marine met 18 hele moderne fregatten. We hebben er nu nog 6, waarvan er 2 stock-out zijn. De luchtmacht had meer dan 200 gevechtsvliegtuigen. We hebben er straks nog maar 37. Er is niet veel over van de Nederlandse krijgsmacht.
Nee. En is het nodig als je tegelijkertijd ook gewoon wel heel veel bondgenoten hebt en in de NAVO zit bijvoorbeeld, die je ook wel kan beschermen?
Ja, we zitten in de NAVO. We verdedigen onszelf natuurlijk met onze NAVO-bondgenoten. Het probleem alleen met de NAVO is dat 70% van de kosten voor de NAVO worden betaald door de Amerikanen. En maar 30% door de Europese NATO-landen. Dat is een onbalans waar onder andere meneer Trump ons mee om de oren slaat. En daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Ik ben geen aanhanger van Trump, maar dat heeft hij wel gelijk in. Het is natuurlijk een hele onevenredige verdeling. En dat betekent dat de angst die in Europa ook een beetje heerst, is dat als Europa niet de bijdrage aan de NATO, aan onze collectieve verdediging opvoert, dat er misschien een soort tweede Yalta komt, hè, waarin meneer Poetin en meneer Trump om de tafel gaan zitten en de invloedssfeer in Europa verdelen, zoals ze dat ook gedaan hebben naar de Tweede Wereldoorlog. Ik denk niet dat die kans erg groot is, maar hij is niet nul.
Een nieuwe muur.
Geen nieuwe muur, maar dan in Yalta, na de Tweede Wereldoorlog, hebben Stalin en Roosevelt gewoon afgesproken, dit is jullie invloedssfeer, dit is onze invloedssfeer. Als je als Europa geen deuk in een pakje boter slaat en je telt helemaal niet mee en je hebt te maken met ene meneer Trump en ene meneer Poetin, is de kans niet nul dat ze een keer om de tafel gaan zitten en zeggen van zullen we eens ophouden met dat kibbelen en zullen we gewoon weer eens een verdeling maken over Europa. En daar zitten wij dan niet bij, dat moeten we niet laten gebeuren. Die kans is niet groot, maar hij is niet nul.
En als je dan kijkt naar de afgelopen jaren en ook inderdaad naar de oostgrenzen van Europa, dan is er wel degelijk iets gebeurd natuurlijk. Hè? De inname van de Krim door de Russen, de toestand in Oekraïne en ook de situatie in het Midden-Oosten, Syrië. Zo ver ligt het nou ook weer niet. Daar is nooit iemand van wakker geworden?
Nou ja, we zijn nu aan het wakker worden. Het is, men ziet dus dat Europa omringd is door instabiliteit en alle gezaghebbende studies die daarover gedaan hebben, die voorspellen dat de instabiliteit van langere duur is. Die is niet over een jaar of over 2 jaar, dat is van langere duur. En je ziet dus dat Amerika zich sterk wil richten op Azië. Want de macht schuift, hè. We zitten in een periode waar macht schuift, van het westen naar Azië. Amerika is natuurlijk ook een land wat aan de Asia-Pacific grenst. Dus die willen eigenlijk shiften naar Azië. Omdat zij China zien als hun grote concurrent uiteindelijk en niet Rusland. En dat betekent dat we hoe langer hoe meer druk zal komen van de Amerikanen, dat hun Europese bondgenoten wat meer zullen inspannen om hun eigen achtertuin te beveiligen.
Maar heeft het zin als wij, hoeveel landen zitten er in de EU? 27 of zo geloof ik. Als wij met z'n allen ons eigen krijgsmachtje in de lucht gaan zitten houden, heeft dat zin? Kunnen wij ons daarmee onze eigen achtertuin?
De NATO-landen, Europese NATO-landen, die zullen veel meer moeten bijdragen aan de verdediging, collectieve verdediging van ons grondgebied. En dat is de NATO en niet de EU.
Ja.
En wat je dus ziet is dat er wordt wel eens gesproken over een Europees leger. Nou, dat is een foute terminologie. Dus Europese krijgsmacht. Hè? Het leger is alleen een landmacht.
Ja.
Een Europese krijgsmacht, ja, hoe wil je dat nou gaan doen? Europa is geen land. Europa is geen federale staat. We hebben een Europese commissie en een Europese raad. Maar we hebben geen regering. We hebben een Europees parlement, maar wat controleren die eigenlijk? Die horen een regering te controleren, maar er is geen regering. Geen enkel Europees land zal de bevoegdheid om zijn soldaten, zijn militairen in het gevaar te sturen overdragen aan Brussel onder deze omstandigheden. Bovendien de grote Europese landen, zoals Frankrijk, die zien de bouw langer, die zeggen, daar piekeren we niet over. Dus het is pie in the sky. Wat je moet doen als Europa is beter op elkaar afstemmen en zorgen dat de Europese bijdrage aan de NAVO in ieder geval een stuk verder omhoog gaat, zodat je deze onevenwichtige situatie waarin 70% betaald wordt door de Amerikanen, dat je dat meer in evenwicht brengt. Al is het alleen maar om te voorkomen dat er straks over ons wordt beschikt, zonder ons.
Ja, want dan heb je ook wat meer te zeggen. Ik zie dat u zich opwindt. Hoe kijkt u hier nu naar als oud-generaal?
Nou ja, ik heb me altijd verbaasd over het feit, we wisten dit allemaal. We hebben in de tijd in Nederland een studie gedaan, de verkenningen. Daar hebben ontzettend veel mensen aan gewerkt, van buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, defensie, financiën. En eigenlijk als je die studie nu nog leest, en die is al een hele tijd geleden geschreven, 2007, 2008 of zoiets. Als je die nu leest, dan staat wat ons nu allemaal overkomt, staat er eigenlijk grotendeels in. We wisten het dus wel, maar we hebben dus wel steeds weggekeken. En ik begrijp dat wel, omdat er op dat moment er was een economische crisis. En mensen maken zich natuurlijk veel meer zorgen over hun werk, over hun banen, over hun schoonmoeder die in een bejaardentehuis zit. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is wel de verantwoording van politici om in eerste instantie te denken aan het voortbestaan van de staat. Maar nu is die perceptie er wel, dat er een existentiële dreiging is. En je ziet nu in heel Europa, ik kom net terug uit Istanbul, waar de NATO PA heeft vergaderd. Je ziet dat alle Europese landen wakker geworden zijn en zeggen, ja, we moeten wel wat meer doen. En we moeten het ook wel beter op elkaar afstemmen, wat we doen. Dus je moet kijken, waar zitten de gaten in onze capaciteiten? En daar moet je gezamenlijk moet je die gaan vullen.
Ja. U slaapt dan toch nog wel lekker, 's nachts?
Ik slaap prima. Maar
nou, ik hoor toch een zekere
maar
twijfeling.
Maar ik maak me wel zorgen. We leven in een van die angstaanjagende periodes waar macht schuift. En als macht schuift, denk aan de val van het Romeinse Rijk, de val van het Ottomaanse Rijk. Wat krijg je dan? Onzekerheid, grote instabiliteit, grote veranderingen, massale migratiestromen. We zitten in een van die periodes in de geschiedenis.
Boodschap van generaal der Mariniers Buitendienst Frank van Kappen was dat. Dan een ander onderwerp. De Belgen die zijn flink op overnamepad in Nederland. Dat Bepost PostNL graag wil overnemen, dat weten we. Maar nu heeft een Belgisch bedrijf ook nog de Koninklijke Nederlandse munt overgenomen. En we vroegen ons op de redactie af hoe vaak het nou eigenlijk voorkomt dat Belgische bedrijven Nederlandse bedrijven overnemen. Misschien komt het andersom wel nog veel meer voor. En daarom bedachten wij de Benelux Business Battle. Thomas hield de stand bij, terwijl Rob Jansen uitlegt wie vaker overneemt. Om te beginnen met hoe vaak de Belgen hun slag staan in Nederland.
Dat is vrij vaak gebeurd. Laten we even de meest in het oog springende nemen. Fortis, ABN AMRO. Waarbij ik even tussendoor moet zeggen dat Fortis ook is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlandse AMF en VSB aan de ene kant en de AG-groep in België. Maar dat is lang geleden.
Oké, dat hoeven we niet mee.
Maar Fortis, ABN AMRO, dat is veel recenter. Dan hebben we AB InBev. Dat heette destijds nog Interbrew. En heeft een aantal grote merken in Nederland overgenomen. Dat heeft nu is de grootste brouwer ter wereld. Maar in aanloop naar die koppositie hebben ze onder andere de Nederlandse merken Oranjeboom, Dommels en Hertog Jan overgenomen. En natuurlijk ook bekend, de Belgische persgroep heeft PCM overgenomen. De uitgever van Volkskrant, Parool en Trouw. En nu dus de munt. We rekenen Bepos dus inderdaad niet mee, want dat is van de baan.
Ja. 10 punten.
10 punten al.
Drie.
Ja, nee, dat gaat wel heel snel. Is het ook altijd een succesvolle overname geweest? Hoe vaak is dat gebeurd?
Fortis, ABN AMRO kan je wel het grootste drama uit de Nederlandse overnamegeschiedenis noemen. Dat heeft.
Zegt hij onderkoeld. Ja, nee.
Ja, dat is verschrikkelijk. Dus dat is niet goed gegaan. Ja, AB InBev is een groot succes geworden. Die Nederlandse biermerken zijn nu onderdeel van een megaconcern. Zo groot dat Nederland in de top van dat bedrijf eigenlijk geen rol van betekenis speelt. Mm-hmm. Eigenlijk al niet toen die merken werden overgenomen. Interbrew destijds was al heel erg groot. Ja, en de persgroep die sloeg toe op het moment dat PCM er heel slecht voor stond.
Is InBev nog wel echt Belgisch trouwens?
Het is formeel wel, maar er zit een groot kantoor dat een half hoofdkantoor is in New York. En in Brazilië natuurlijk. De topman is een Braziliaan, omdat ze de grootste brouwer van Brazilië hebben overgenomen. Maar de facto is dat de machtigste groep. Maar bijvoorbeeld Budweiser, het grootste merk in Amerika, is ook onderdeel daarvan.
Ik reken hem voor de Belgen.
Oké, okay. Ja. Nederland.
Nederland, ja, andersom. We hebben natuurlijk Ahold Delhaize. Dat is nog heel kort, dat ligt nog vers in het geheugen. Vroeg om te zeggen, maar ik ga er wel vanuit dat dat een succes wordt, hoor. Hooghovens, dat is mislukt, dat weten mensen misschien niet. Maar Hooghovens is in de jaren 90 opgegaan in een joint venture met een Waalse staalfabrikant, Boel. Dat was een familiebedrijf. En Hooghovens kreeg ruzie met die familieaandeelhouders en ook met de Belgische vakbonden. Dat is ontbonden. En naar de hand is Hooghovens samengegaan met British Steel. Dat werd toen Corus, inmiddels weer Tata.
Tata,
dat verandert snel. En dan hebben we nog ING BBL in 1998. BBL, dat is de bank Brussel-Lambert. Die kaapte ING weg voor de neus van ABN AMRO. Het is lastig om te zeggen of die overname gelukt is. Ik zou zeggen van wel, maar we moeten wel eerlijk zijn dat 10 jaar later, in 2008, ook ING rake klappen kreeg. Maar ik denk niet dat dat ligt aan de overname van BBL.
Oké, we gaan eens even de balans opmaken, Thomas.
Ja, dan moet ik zeggen dat alles toch een beetje afhangt van de B-post PostNL-overname. Als dat nog komt, dan winnen de Belgen dit met 3-2.
Maar nu is het kiet.
Nu is het kiet, ja.
Ja, en ik denk dat het daarmee ook kiet blijft. Want ja, B-post wil alleen een vriendelijke overname doen. En de Nederlandse politiek en PostNL zelf willen dat niet. Dus dat is, mag je beschouwen als een deal die niet doorgaat.
In Londen hebben politieagenten wel een heel bijzondere sparringpartner gevonden. Ze kickboksen daar namelijk samen met hangjongeren. Het is een idee van een lokale boksschool die jongeren in de buurt wil helpen. De school hoopt daarmee dat boksende agenten respect afdwingen bij de jongeren. Klinkt mooi, maar kickbokstrainer Tom Haring die denkt niet dat het ook geschikt is voor Nederland.
Nou, ik dacht het niet hoor. Echt niet.
Nee?
Nee, natuurlijk niet. Die gezagsverhouding, dat is totaal weg op een gegeven moment. Als je allebei onder die douche staat met elkaar. Dit kan niet. Het kan
wacht
alleen.
Even, dan gaan we meteen naar de douche. Maar als we het nou even binnen de ring houden, gewoon lekker gestructureerd elkaar een knal geven. Is
maar dat is niet gestructureerd. Ik weet precies hoe de jongetjes hier zijn. Die zeggen, hey, die smeres komt direct, die gaan we even aanpakken.
Oh, ja?
Het zou alleen kunnen als die agent een stuk beter kon boksen of kickboksen. Dan heb je kans dat het gezagsverhouding, dat je denkt, hey, ik heb toch wel respect voor die diende, want die kan het een beetje.
Ja, het is ook niet iedere agent doet mee. Hè? Het zijn later de agenten die al goed bedreven zijn in de vechtsporten. Ja. Die dus eigenlijk gevorderd zijn erin die dit doen. Nu.
Want waarom is die gezagsverhouding zo belangrijk?
Ja, maar dat is gewoon zo. Kijk, ik heb ook wel eens een agentje gehad bij mij tussen de jongens door. Maar die hield het echt geheim dat hij agent was. Dan wist ik het toevallig wat hij deed. Maar hij liet het echt niet aan die jongens merken. Omdat bij ons werkt dat gewoon niet. Daar ben ik echt van overtuigd.
Zou je het willen proberen, bij wijze van proef? En dan inderdaad wel met een agent die al even een paar trainingen heeft gevolgd en beter is dan de rest?
Tuurlijk, het zou altijd kunnen. Kijk, ik heb wel zelf de mobiele eenheid getraind. Maar dat mocht op een gegeven moment van hoger hand niet meer. Want ik was een gewone leraar en ik zat niet bij het korps. Dat hebben ze toen verboden. Na 8 maanden pas hoor, dat ik die jongens trainde. Want die hadden het echt nodig. Want het is natuurlijk goed als zo'n jongen kan kickboksen, een agent. Dan zal hij misschien niet zo snel zijn wapenstok of zo trekken. Ja. Maar ik zie niet zitten dat hier in Noord bij mij, dat ik, waar ik 300 jongetjes heb trainen, dat daar een paar agenten tussen komen. Ja. Ik denk niet dat het werkt.
Nee. Is het niet wel zo, los van het feit dat vechten met agenten, maar is het niet zo dat boksen sowieso wel een sport is waar wat goed helpt tegen criminaliteit? Omdat je daardoor heel veel stress en agressie kwijt kan in die sport, dat klopt toch?
Ja, dat is een heel ander verhaal. Natuurlijk, voor die jongens, discipline is heel erg belangrijk. En als ze zeg maar hun agressie kunnen reguleren in de sportschool, is dat alleen maar goed. Mits je natuurlijk juist altijd ophamert dat ze niet op straat mogen vechten. Vooral bij jonge jongens moet je dat behoorlijk inpeperen. Maar dat sport sowieso goed is. En met name dus een vechtsport, omdat het heel intensief is. Dat is gewoon bewezen dat het goed is.
Ja, maar ze geven elkaar nooit een knal op straat en dan net even met een martial arts...
Tuurlijk zijn er huisjongens die dat wel doen. Maar over het algemeen, als je er echt op hamert, dat het binnenshuis moet gebeuren. Want vaak weten ze dat als wij horen dat het buiten gebeurt, dan worden ze aangepakt in de sportschool. Ja. Want het zijn meestal dat ze het doen tegen jongens die niet zo goed bedreven zijn in die sport. Nou ja, dan laten wij deze jongens weer even zien. In de sportschool heb je altijd hele goede jongens en wedstrijdjongens. En dan willen ze echt niet tegenkomen. Dus er is toch een dwang dat het niet op straat mag gebeuren.
Kickbokstrainer Tom Haring was dat. Ja, dacht je dat je telefoon ging? Ik ging je even testen, want probeer die telefoon nou even niet aan te raken. Laat hem liggen, doe het voor mij, bij wijze van spreken. Deze week maakte de Britse minister van Financiën Hammond de economische toekomstverwachtingen bekend voor zijn land. Die zijn niet zo best. Komend jaar is de groei 1,4%. En dat is minder dan gedacht. En de komende 5 jaar snoept de Brexit zelfs 2,4% van de economie af. Hammond zei dat allemaal tijdens zijn jaarlijkse herfsttoespraak. En ik sprak erover met Victor Pollack, vermogensbeheerder in de Londense City. Want ja, valt het nieuws nou tegen of valt het eigenlijk wel mee?
Nou, dat hangt altijd af of je optimist of pessimist bent. Dus beide vinden hun gelijk natuurlijk hierin. Maar als je het objectief bekijkt, dan denk ik dat je moet vaststellen dat zelfs het minimumloon wordt verhoogd. Maar de macro-boodschap is natuurlijk niet geweldig. Daar moet iedereen eerlijk mee zijn. En dan zal hij ook niet heel vrolijk van worden op zich bij zijn eerste budget. Maar het is, als je het kort samenvat, er is niet echt geld voor een vakantie. Dus de boodschap is, we gaan de badkamer een nieuw kleurtje geven.
Ja, nou ja, er is geen geld voor een vakantie. Er wordt wel heel veel geld geleend om te investeren. Is dat iets waar men in de city wel blij mee is?
Op zich wel, maar het zijn natuurlijk
dat klinkt niet
lotmiddelen.
Heel enthousiast, nee.
Nee, op zich natuurlijk wel. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Nieuwe, we gaan meer investeren in nieuwe woningen en in transport en in infrastructuur. Daar is iedereen natuurlijk op zich blij mee. Alleen dan moet natuurlijk wel, als je die centen niet hebt, dan moet je ze gaan lenen. Dus je ziet dus de rente omhoog oplopen. Dat is op zich ook niet zo'n drama. Dat is ook goed voor de pond overigens. Maar het is natuurlijk wel een noodgreep die je liever niet maakt. En het is wat dat betreft ook een beetje hetzelfde als je buik inhouden als je op de weegschaal staat. Je houdt niemand voor de gek. Die centen zijn er niet, dus die moet je lenen. En dat is natuurlijk voor geen enkele begroting erg enthousiast nieuws.
Nee, maar het is natuurlijk, Hammond heeft natuurlijk wel een heel lastige positie, want die Brexit-onderhandelingen zijn nog gaande. Dus hoe dat precies uit gaat pakken, weet hij niet. Hoe moet je dat in godsnaam begroten dan?
Dat is precies de 100.000 pond vraag. Dat weet je niet. Ja, dat is uitstekend opgemerkt. Dat weet je niet. En dat weet hij niet. En dat weet niemand. Dat weet zelfs Google niet. Dus dat is een kwestie die zich over de... In maart wordt dan artikel 50 ingeroepen. Dat heeft mevrouw May al toegezegd. Maar ja, dat is leuk dat het ingeroepen wordt. Maar de details daarvan hangen van heel veel dingen af. Vooral de onderhandelingen uiteraard met de Europese Unie. En zoals u beter weet dan ik, in Europa, in Oostenrijk zijn verkiezingen. In Italië zijn verkiezingen. In Nederland zijn verkiezingen. In Frankrijk zijn verkiezingen. Dus er gaat nog... alle kanten wordt er aangetrokken door iedereen die, die wat, nog wat wil halen van de Europese Unie. En ja, Engeland zal achter in de rij komen te staan om met Obama te spreken.
Ja, nou ja, we horen elke dag ook van Rob Jansen. Ja, beleggers die houden niet van onzekerheid. En ik kan me voorstellen dat in de City misschien dat gevoel ook een beetje is. Hoe is het teneur daar bij jullie?
Gelaten, maar de mensen zeggen... Ja,
gelaten, wat betekent dat?
Nou, gelaten wil zeggen dat men is natuurlijk niet dol enthousiast. Kijk, de City heeft de grootste meerderheid voor blijven in de Europese Unie gestemd. Geen enkele bevolkingsgroep was zo gecharmeerd van erin blijven als de financiële professionals in de City. Die is ook dus de teleurstelling het grootst, want met name de paspoorting kan heel veel banen gaan kosten hier. Maar goed, dat is dus anders besloten door de meerderheid van de bevolking. En daar zal je inderdaad op zijn Britse met een stiff upper lip het beste van moeten maken. Ja, arm mouwen opstropen en denken, nou ja, oké, er komt linksom of rechtsom komt er wel weer een oplossing. En we gaan...
Even doorbijten.
En we gaan er het beste van maken. En dan in dit geval is dat dan ook bijvoorbeeld door te zeggen, ja, we gaan meer investeren in infrastructuur. Dus we maken van de nood een deugd. We gaan niet alleen maar bezuinigen, we gaan ook investeren. En nou ja, dan moeten we naar het lenen. Maar het lenen kan natuurlijk ook historisch goedkoop. Zo is het natuurlijk ook nog wel een keer.
De kaart weer van de andere kant. Op.
Ja, en bovendien, we hebben nu in Amerika natuurlijk iemand die ook niet zo van handelsverdragen is. Of wel van bilateraal, maar niet van grote. Dus wij voelen ons enigszins niet alleen meer in de wereld.
En dat was vermogensbeheerder Victor Polak. Hij bekijkt het toch nog een beetje van de bright side ook. Dit is misschien wel een herkenbaar verhaal. Je wilt even snel je boodschappen doen, maar je loopt aan tegen wat oudere mensen die, ja, logischerwijs ook wat minder snel zijn. In Groot-Brittannië is er daarom nu het plan om in supermarkten speciale slow lanes voor senioren te maken. Senioren kunnen in die rij rustig aan doen, extra praatje maken en de snelle consument die kan ook gewoon weer door. Een ander idee, een speciale buddy die met ouderen meewinkelt. En er zijn nog veel meer ideeën om supermarkten aangenamer te maken voor ouderen. Dat is niet voor niks. Er kan ook goed verdiend mee worden aan de 65-plusser. Maar volgens Arno Helsel van ouderenorganisatie KBO PCOB zitten ouderen toch niet op zo'n slow lane te wachten hier.
We hebben onderzoek gedaan onder 65-plussers wat ze verbeterd willen zien in supermarkten. Ook waar ze over tevreden zijn, daar komen we zo nog wel even op. Wat zij willen zijn bredere gangpaden, hulp bij het inpakken of tillen van zware boodschappen en aanwezigheid van toiletten. En niet onbelangrijk, want veel supermarkten hebben geen toilet.
Vind ik voor iedereen heel
makkelijk. En het typisch is, in tegenstelling tot wat zich in Engeland voordoet, de grootste ergernis onder ouderen is het wachten in de rij. Dus ze vinden dat het langzaam gaat bij de kassa.
Dus je hebt niet te veel praatjes aan de kassa?
Nee, blijkbaar niet. Overigens is het wel zo dat de helft van de senioren de supermarkt gezellig vindt. Ook leuk vindt om naar de supermarkt te gaan. De koffiecorner wordt erg gewaardeerd.
Nou, dat is dat sociale aspect natuurlijk.
Dat sociale aspect, dat speelt zeker een rol. En dat over het algemeen geeft men de supermarkt in Nederland een 7,4. Dus de 65-plussers zijn hier tevreden. En zoals de ING ook al aangeduid heeft, de verwachting is dat de ouderen meer en meer omzet genereren in de supermarkt.
Moet de supermarkt ook andere producten gaan verkopen misschien? Ja, misschien meer vers of zo. Ik kan me voorstellen dat misschien ouderen dat meer van...
Zeker, gezond eten. Wat ook een mogelijkheid is, daar heeft ook een supermarkt mee geëxperimenteerd, is samen eten in de supermarkt. Iets wat je in de Verenigde Staten ziet. Je doet je boodschappen, je wijst ze aan en een kok maakt het klaar. En je zit met z'n zessen gezellig in de supermarkt een gezonde maaltijd te veroveren. Dus er zijn zeker nog wel verbeteringen mogelijk in de supermarkt om het de 65-plussers nog meer aangenaam te maken.
Ja, nou, zijn er al speciale supermarkten die dat juist heel goed aanvoelen allemaal?
Nou, uit het onderzoek blijkt dat de plus aan kop gaat als het om seniorvriendelijkheid gaat. En dan moet u denken aan vriendelijkheid, winkelpersoneel, server voor senioren, ruimteindeling en bewegwijzering, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, betaalgemak en veiligheid. En op die onderdelen scoort plus het hoogst, een 8,4, gevolgd door de Jumbo een 7,9. De supermarkten doen het niet gek in de ogen van ouderen.
Die hebben het wel begrepen. Goed, dan nog even dit. Ja, dat was echt de laatste hoor. Beetje flauw misschien. Je kan je telefoon gewoon weer pakken, want Dit was hem ook weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Donderdag 8 uur, dan staat er gewoon weer een nieuwe online. Tot dan.